onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 63 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 63, de eerste vier versen.
Thank you.
heilige nog veel bewoord en wel in het boek der Psalmen en daarvan hoofdstuk 2, 3 en 64. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop verstaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 2, 3 en 64. Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jeduthun. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoop, vertrek. Ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij alle zult gedood worden, gij zult als een ingebogen wand in een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Selah. Wil gij, o mijn ziel, zwijg goden, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijd, o gij volk, stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een toevlucht, Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden zij tezamen lichter zijn dan ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking, nog op roverij, nog niet. Wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast. En zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uw, want gij zult een iegelijk vergelden na zijn werk. Een psalm van David als zij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land door een nat zonder water. En voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou zijn als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Alzo, als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, mijn rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards, zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden, een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Hoor, o God, mijn stem in mijn geklag. Behoed mijn leven voor des vijands schrik, verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners, en voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid, die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl, om in verborgen plaatsen de oprechten te schieten. Haastig schieten zij naar hen en vrezen niet. Zij sterken zichzelf in een boze zaak, zij houden spraak van strikken te verbergen, zij zeggen wie zal ze zien. Zij doorzoeken allerlei schalkheid, ten uiterste doorzoeken zij wat te doorzoeken is, zelfs het binnenste eens mans en het diepe hart. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten, hun plagen zijn er. En hun tong zal hen doen aanstoten tegen zichzelf, een iegelijk die hen ziet zal zich wegpakken. En alle mensen zullen vrezen in Gods werk verkondigen en zijn doen verstandiglijk aanmerken. De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heere en op hem betrouwen en alle oprechten van hart zullen zich beroemen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat kunnen we ook in de psalmen lezen en daarin weerklank vinden hoe gij met uw volk en knechten handelt, in welke wegen zij geleid worden, dikwijls in de eenzaamheid, om daar weer oefeningen op te doen zoals de apostel Paulus het zegt, 3 jaar afgezonderd te zijn in de woestijn van Arabië, om nader onderwezen te worden in de leer van Christus, want wat is dat dan leerschool, die leerschool van de Heer Jezus? Daar komen we nooit in uitgestudeerd. En daar worden we ook nooit bevorderd. Want op die school is het zakken en zinken op de rot der eeuwen. In wie geen schaduw nog omkering is. Heren, mochten we het alle kennen. Want gij leidt uw volk als door de hand van Mozes en Aaron, onfeilbaar door deze aardse woestijn, om dan die weg te gaan die Christus al gegaan is, zoals hij gegaan is, de weg naar Egypte en de weg terug. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Heere, wat heb gij daar in de weg voor Jacob bereid om af te trekken naar Egypte? En wat heb gij daar in de weg voor uw volk bereid uit het diensthuis der zonde, uit het diensthuis van Egypte? En zo ook hier David getuigt van die weg die jij gaan moest onder het kruis. Want zonder vernedering geen verhoging. En nog steeds door Saul achterna gezeten ten dode, want de duivel was op David vergramd. Omdat hij geen koning wilde die God vreesde. Maar gij hebt David verkoren, David gezalfd. En met een onverbrekelijke hoorn. En op de troon gezet, de troon Davids, waarvan Jozef, de man van Maria, de moeder des Heren, nog een verre nakomeling was. En dat moest alles zo geschieden, want de profetieën moesten vervuld worden. Christus is uit de stam van Juda voortgekomen en geboren in Bethlehems beestenstal. En daarin en zien we uw goddelijke glorie verhoogd door de heidenen uit het oosten, verhoogd door de herders uit Efratas velden, verhoogd door die eenzame Simeon, verhoogd door Anna de profetes. Gij hebt het uw volk bekendgemaakt, want een kind is ons geboren, een zoon ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vorst. Hier mochten we die onderscheiden namen kennen en de kracht daarvan kennen. En onze hoop op u stellen, want buiten Christus is het alles hopeloos. Deze wereld gaat voorbij snel. Het is ook niet te vinden bij de grootte der aarde. Er zijn soms nog godvrezende koningen, zoals we zien in Hongarije. Die president Orbán, die zet heel het referendum te scham. Heere, mocht gij dat land zegenen, want als uw naam wordt uitgeroepen en de leer verhoogd, dan zult gij zo'n land zegenen met koren en most. Ja, met een geestelijke zegening. O, mocht gij dat land. En mocht gij nog vele koningen u doen vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, opdat er weer eer in onze landen zou wonen. Maar bovenal opdat de koning zou geëerd worden, de koning der koningen, de Heere der Heeren. Wees ons nabij in het spreken en luisteren, gedenk de weduwe en de wezen. Wees een God van nabij en niet van verre. De zieke, de eenzame, de oude vandaag. Waar zo'n grote aanslag op gepleegd wordt. Door al die nieuwe wereldorde maatregelen. Het wordt niet meer genoemd binnen het Reverdom, want ze worden erheen geleid als verblinde schapen. En dat is eigen schuld, want niet gewild dat Christus koning over hen zijn zou. En nu heb gij uw kandelaar verplaatst en we horen het uit Hongarije en in andere delen van de wereld. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo op deze aarde. Verheerlijk uw naam en kracht en macht, uw woord op kracht doen in onze harten, opdat we weer zouden gaan en staan in de mogendheden des Heren hier, om Jezus uw naam. U die drie hoofdstukken volgelezen gemeente, waarvan Psalm 63 ons teksthoofdstuk is. David was in de woestijn van Juda en achtervolgde Saul. Wat heeft die man toch moeten vluchten voor de bloeddorstigheid van koning Saul. En hoewel David in de woestijn verkeerde, was zijn hart niet een woestijn, want die uitwendige bediening der verzoening missen, dat betekent natuurlijk niet als wij verstoken zijn van de genademiddelen, dat we zijn verstoken van de God der genade. Want de Heere verlaat zijn volk nooit, al zitten ze op Nova Zembla of ergens op Antarctica. De Heere weet waar zijn volk is, de Heere weet waar ze wonen. En ook wat David verkeerde in die woestijn, want de Heere was met hem. Ik zoek u in de dageraad, hè. Dat betekent dat, ja, geestelijk gezien is het altijd wel de dageraad. S'morgens vroeg stond hij vroeg op. Ik las ook bij dominee van de Poel dat hij s'nachts om 4 uur opstond om de werken van Augustinus te lezen. Ja. Ja, dat heeft hem ook niet veel bijgebracht, want Augustinus stond eigenlijk niet in de lijn van de reformatie. De rechtvaardiging van de goddelozen, toen hoorde ik wel eens zo'n profeet zeggen, ja, maar toen speelde dat toch niet. Ik zeg, al dan heeft Paulus zijn brieven van de Romeinen naar Galaten te vergeefs geschreven, want toen speelde dat toch niet. Dan zei je, nou man, dat zijn natuurlijk al die uitspraken van die profeten die maar brood eten. Het is in onze dagen, wordt het vermenigvuldigd. Het is allemaal eigenlijk nog ergens op een website. Ja, je moet me niet denken dat we nou de waarheid in pacht hebben. Nou, dat is waar. We hebben niet de waarheid in pacht. Maar daarmee wilde die man zeggen dat Gods woord op allerlei manieren gepredikt kan worden. De Heilige Geest leidt niet zijn geroepen getuigen in de dwaling. Dat kan ik je wel verzekeren. Nou. Er is maar één mening des geestes. En als er zo niet gepredikt wordt, dan heb je te maken met een valse leraar. Hè? Want die zeggen natuurlijk, ja, dat zij zelfs moeilijk hebben. Vrijheid van exegese. Vrijheid van exegese. Daar haal je de brutaliteit vandaan. Er is maar één exegese en dat is dus in de mening des Heilige Geestes. Ja, maar hoe kan je dan pretenderen dat je die mening preekt? Als je geroepen bent, dan zal de Heer daartoe ook bekwaam maken. Maar staat niet meer waar is de Bijbel wil verbranden, want dan bestaat er geen God. We hebben te prediken, we hebben Gods volle raad te prediken. En naar de zin en mening des geestes, dat betekent niet dat we onfeilbaar zijn, maar Gods woord, dat onfeilbare woord moet gepredikt worden. En als het niet overeenkomt naar de wet en het getuigenis, dan zal het geen dageraad hebben. Dus weg met al die varianten van leringen, want dat is allemaal vals. Het driehoekje voor de eeuwigheid. Hoe mensen erover denken, dat interesseert me geen eens. Hoe denkt God over ons? Wat staat in zijn woord geopenbaard? En die gedachten Gods, die leringen Gods, die leer van Christus, die moet ook luid en duidelijk gepredikt worden. Hoe mensen erover denken, of de mensen erover gaan lasteren, dat deert me niet. Ja, dat deert me wel. Ik wenste wel met Mozes dat al het volk de zere profeten waren, maar dan in de rechte zin des woords. Hè. Zoals El dat er mee dat preekt in het leven en de Heilige Geest was op hen. Nou, dat is nog zo. Als dat ontkend wordt, dan heb je te maken met huurlingen en huichelaars. Want wat heb ik te maken hoe mensen erover denken? Daar heb God ook niks mee te maken. Nee, ik heb ze niet geroepen, zegt de Heer. Als zij zo prediken zoals Hananja predikt. De Heer heeft zijn geroepen getuigen, de Heer heeft zijn 4 smeden, zou je kunnen zeggen, dat staat ook in het woord. En hij laat dat woord nog verkondigen naar de zin en mening des geestes. En het heeft weerklank op de bergen. niet altijd ter plaatse, hè, maar de Heere die zegt ook dat ze woord ze spreken nog nadat ze gestorven zijn, want ze zullen pilaren genoemd worden in zijn tempel. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Dus David die was om in die woestijn Gods aangezicht te zoeken. Mijn ziel dorst naar u. We hebben vanmorgen overdag Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is geen bijzondere situatie. Dat is het leven van de kerk. Als je daar niks van kent, mag je staat nog eens nakijken. Dat is het leven van de kerk. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Want in die weg belieft de Heere zijn aangezicht openbaren, belieft de Heere zijn woord te openen, belieft de Heere zijn zegeningen te schenken, belieft de Heere zijn volk te sterken in het allerheiligste geloof. Dat gaat niet zonder gebed. God is niet gebonden aan de middelen, wij zijn gebonden aan de middelen. En gebed wordt genoemd het voornaamste stuk de dankbaarheid. Nou, David is hier bezig in het stuk de dankbaarheid. Met de catechisanten zijn we begonnen om de catechismus, in het kort begrip van Herman Vaucelius. Dat gaf me nog weer vreugde aan mijn ziel, hè? Dat kort begrip van Herman Vaucelius. Want dat is bijbelser als de catechismus, dat zal ik je echt vertellen. Herman Vaucelius die zet de wet in het stuk der ellende en daar hoort de wet. Het is niet geheel om bijbels om de wet in het stuk de dankbaarheid te plaatsen, zoals de catechismusopstellers dat gedaan hebben. Maar het is bijbelser om die wet te plaatsen in het stuk de ellende. Hè? Want hoeveel stukken zijn u nodig te weten om in dit leven getroost te leven en zalig te sterven? 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Kan je in heel het woord vinden, in elk bijbelboek kan je dat vinden. Want dat is geheel op de schrift gebaseerd, gegrond. En die Hermanus Vaucelius, die heeft ook niet de afsterving van de oude mens geleerd. Nee. Nee, die Herman die heeft een blik bij God vandaan ontvangen. Want waaruit bestaat de waarachtige bekering, zegt de catechismus, in de afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Nou, die afsterving van de oude mens, die bestaat geen mens. Je kent de oude mens niet afsterven. Dat is niet mogelijk. Je bent gestorven. Of je bent nog een oude mens. Je bent die oude mens dood gestorven. Of je verkeert nog geheel onder de wet. En nou, zelfs al in de nareformatie is die oude mens is weer in het leven gehouden. En dan hebben ze er een tweemens van gemaakt. Hè, dus een schizofreen mens. Nou, dat leert Gods woord nergens hoor. David was niet een schizofreen mens. Als je dat bewust, dat is eigenlijk godslastering. Want dan zeg je eigenlijk dat het offer van Christus niet genoegzaam is. Nee, Paulus leert het gans anders. En Hanna leerde het ook. De Heere dood met DT en maakt leven. Nou, dat is de oude mens dood. Ik ben door de wet gestorven. Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. Doch, ik ben gestorven. Gij zijt alle gedood in het lichaam van Christus. Gij hebt die oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. Dat is Christus. De nieuwe mens is Christus. Indien iemand één Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar waarom dan nog zo'n geklaag, David? Nou, dat zal ik je vertellen, dat kende Paulus ook. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, maar Paulus, je bent toch die oude mens kwijt? Absoluut. Maar dat lichaam der zonde moet nog omdragen. Maar daar is wel het hart uitgehaald. En als uit een lichaam een hart wordt verwijderd, dan is die persoon niet meer levend. Dat is een lijk. Nou, dat lijk van die oude mens, dat moet meegedragen worden tot aan de laatste ademsnik. Het afsterven van de oude mens, ik begrijp niet hoe ze het verzonnen krijgen. Maar dat leert Herman Vaucelius niet. En dat gaf me nog vreugde. Ik denk, ja, het lijkt wel of hij nou een bijzondere leer leert. Als hij leert op grond van Gods woord, dat hij... Of je bent de oude mens dood gestorven, of niet. Dat een nieuwe leer is, maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. Dat verkondigt ons God in zijn woord in allebei de boeken. Ja, ook Mozes kende dat. Ik ben door de wet der wet gestorven. Wat dacht je me nou? Anders is er ook nooit geen leven voor God. Nou, Mozes heeft heel zijn leven in de dienst Gods besteed. Ja, en David ook. Hè? Dat was nou zijn hoogste verlangen. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Dus kinderen, leert dat kort begrip. Lees het en hij leest het. Daarom lezen we ook dat apostolische geloofsbelijd. Dus Luther zegt, dat is het woord. Ja, apostolische geloofsbelijd is. Nou, dat is ook zo. Dat is alles uit het woord genomen. Daar is niks, geen mensenwoord bij. Nee. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. Nou, vlees verlangt niet naar God. Hè? Maar David wil hier zeggen, ik zoek u met hart en ziel. Ja, dus goed verstaan, mijn vlees verlangt nu. Nou, vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, maar dat bedoelt David hier niet. Nee. Mijn ziel dorst naar u. Hij had een geredde ziel. Hij had een wedergeboren hart. En dat wedergeboren hart dorst naar God, naar de levende God. Altijd en overal. Altijd en overal. Ja, maar worden ze daar nooit verzadigd? Oh, absolute waarheid. Maar zo genoten, zo weer toegesloten en dorsten ze weer. Dan beginnen ze weer tot God te schreeuwen. Ja, als je daar niet van houdt, dan moet je de wereld intrekken. Ja, want dat is het leven des geloofs. Ik zoek u in de dageraad, dat is geen vreemde taal van Gods volk. Dan zeg je, nou David, kwam je nou zo vroeg je bed uit? Is er nou nooit een dagje dat je uit kunt slapen? Ach mensen, dat is allemaal herrietaal voor het geloof. Hè? Dat is geen geloofstaal. David zocht God omdat hij door God was opgezocht. En die ziel, dat kleven aan Christus, gelijk een gordel kleeft aan de lende des mans, alzo kleeft mijn ziel aan u, o God. Als de Heer één maar enigszins zijn aangezicht verbergt, of als de vijand dreigt de overhand te krijgen, dan gaan ze tot God roepen. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land, David was ook vreemdeling in een vreemd land. In een land dor en nat, want dat is deze wereld. In een land dor en nat, zonder water. Waar niemand lafenis kan krijgen. Dormat, brandend zand en nergens water. Dat is voor Gods volk deze wereld. Abraham was in het beloofde land. En hij was vreemdeling in een vreemd land. Kun je het verstaan? Want ze zochten een stad. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat dor zegt iets van wat de woestijn is. We hebben die woestijnen wel gezien in Afrika. Unbelievable. Alsof er geen einde aan zou komen. En als David geen leidsman had gehad, dan had hij daarin omgekomen. Want hè, wat is nou de gang van een mens in de woestijn? Ik heb het wel letterlijk gehoord ook dat mensen zo omgekomen zijn in die grote woestijn van Namibië. En dan werden ze verwacht in een of andere lodge. En ze kwamen maar niet opdagen. Nou, die mensen, een oude vrouw, een oude man of oud. Ik weet niet of ze zo oud geweest zijn, maar die waren in de woestijn en zouden een dagje gaan rijden. En toen bleven ze rondjes rijden in de woestijn. Want een mens zonder kompas, ja, daar schijn je toch dat richtingsgevoel niet te hebben. En we hebben het hier ook wel in de wildernis gehad, dat we dachten ergens uit te komen en het was totaal een andere plek. En op een gegeven moment raakt een mens toch zijn oriëntatievermogen kwijt en in zo'n woestijn. En dan rij je met de auto heel grote rondjes, want je bent je oriëntatie. Nou, en die man die is daarin omgekomen en die vrouw, die hebben ze gevonden in die auto helemaal uitgedroogd. Ze was nog levend, maar dat is werkelijk gebeurd. En David was in zo'n woestijn. Nou, hij ondervond ook wel die dorheid en die matheid, geen water. Maar dat bedoelt David meer in geestelijke zin, ook in letterlijke zin, want hij moest vluchten voor de hand van Saul. En hij heeft ook dikwijls uitgeroepen, ik zal nog door de hand van Saul omkomen. Want ja, die Saul die kent alleen genade. En als Saul op bezoek komt, ja, ik heb het wel eens gezegd, dan gaan mij de gordijnen dicht. Want Saul is een man zonder genade, als Gods volk Saul moet inwezen. Dan hebben ze het niet breed, en dat zal ik je wel vertellen. En zo was David ook, hè, achterna gezeten als een veldtoen vluchtende over de bergen en door de dalen. Maar dan heeft hij toch een toevlucht. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land door een mat zonder water. Dus dat land door een mat zonder water, dat kon David van zijn desire naar God niet afsnijden. Nee, juist des te meer werd dat verlangen naar God aangesterkt, aangebakkerd door de Heilige Geest. Mijn ziel dorst naar u.
want gij zijt de fontein des levens. Mijn vlees verlangt naar u, want in u zullen we kloeke daden doen. En onze wederpartij is vertreden. Dus daar doet dat land door een mat zonder water. Ja, dat was wel de aanvechting, dat was wel de beproeving, want David wist van betere tijden, voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Dat is niet wat de kanttekenaren daarvan zeggen, maar dat is de tabernakel, het heiligdom des Heren. Er wordt natuurlijk veel keer in de psalmen, wel 15 keer meen ik, wordt er over het heiligdom, en dan wordt er naar de tabernakel verwezen, naar de ark die van Gods gunst getuigt. Hè, dat was het heiligdom waar de Heren woonde tussen de cherubs. Ja, boven het verzoendeksel. En David wist dat dat de plaats was in de middellijke weg waar God tot de ziel sprak. Ik zal het tot u spreken van boven het verzoendeksel. Ja, dat is het leven van de kerk. Die leven niet uit de wet, want de wet is in de ark, niet naast de ark, in de ark. Ik draag uw heilige wet die gij de sterven zet in het binnenste van mijn ingewand. De wet is met bloed bedekt. Dat is het verzoendeksel, het gouden verzoendeksel. En er werd bloed opgesprengd, eens per jaar door de hoge priester. En dat was de verzoening voor het volk. In geestelijke zin is dat Christus, hè, dat is de nieuwtestamentische ark. En in die ark moet je ingaan. Ga door de enge poort, dat is door Christus gaan in het eeuwige leven. Door hem tot de Vader gaan, door hem de smalle weg betreden. Vliet de toekomende toren, vliet uit de stad des verderfs. Want daar heerst de bloedwreker, daar zit de bloedwreker op de troon. Daar hebt Ezau het voor het zeggen, laat het zo maar eens zeggen. En als we die stad ontvluchten, is nog een wedergeboorte. Ja, want op de catechisatie worden ook in dat kort begrip die drie stukken getekend. Het eerste deel is het stuk der ellende. Waaruit kent u ellende? Uit de wet Gods. Nou, dat leert de catechismus ook. Dat is heel bijbels hoor. Paulus zei, ik wist niet dat begeren zonde was, indien de wet niet zei, dan zult niet begeren. Zonder de wet zijn er geen zonden. Waar geen wet is, zijn er ook geen overtredingen. Kun je dat nou verstaan? Want dat is een ontzaggelijk geheimenis. Want die vrome mens die pakt altijd de wet erbij. Nou, dat is nou je grootste vijandschap. Om de wet erbij te pakken. Want dan gun je de Christus de eer niet. Mensen hebben helemaal geen verstand van de wet. Gods volk zal het gaarne bekennen. We hebben helemaal geen verstand van de wet. Nou, absoluut niet. Mozes, de wetshandhaver, kon nog geen eens met de wet omgaan. De twee tafelen der wet. De eerste tafel der wet, de eerste vier geboden. God lief te hebben boven alles. En de tweede tafel der wet, dat zijn de volgende zes geboden. En uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden, dus dat zijn de 10 geboden. Twee geboden, het eerste gebod, 4 geboden, tweede gebod, 6 geboden, eerste tafel, 4 geboden, tweede tafel, 6 geboden. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Daar hangt nou alles aan. Want die wet eist betaling. En die claim ligt op elk natuurlijk mens. Of je dat nou gelooft of niet gelooft, of dat je heiden bent of je eigen christen noemt, dat maakt niks uit. Die claim van de wet ligt op ieder mens. Betaal hij wat gij mij schuldig zijt. Doe dat en gij zult leven. En dat moet aan gehoorzaamd worden, want kijk, tegenwoordig wordt er veel van genade, Christus en geloof gesproken. Allemaal kostelijke, dierbare woorden. Maar hoe wordt nou de wet in je leven vervuld? Ja, maar zeggen ze, dat heeft Christus toch gedaan? Ja, maar het moet in elk mens vervuld worden, die wet. Want anders gaat die claim er niet af. Dat zal ik je vertellen. Anders gaat die claim er niet af. Gerechtigheid is de gordel zijn ellende. Waarheid is de gordel zijn ellende. Die toepassing van die gordel moet je kennen. Je moet Christus kennen. Dat betekent de vervulling der wet. Dan zet de Heere de gehoorzaamheid van Christus. Is een dadelijk en leidelijke vorm op rekening van het geloof. En zo kunnen wij voor God verschijnen. Alsof wij zelf alle gerechtigheid hadden gevoerd. Ja. Ja, die leer van Christus verandert nooit. Nee. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Wat heb je aanschouwd, David? Ziende uw sterkheid en uw eer. Daar was David op begonnen. God moet verheerlijkt worden. En dat kan alleen in zijn heiligdom. En dat heiligdom, geliefde. De tabernakel. Ja, daar hoef je niet een letterlijke tabernakel in te gaan, hè, want dat is natuurlijk in onze dagen allemaal afgoderij. Er zijn wel tabernakeltjes gebouwd, heilige huisjes. Want dat heiligdom, dat betekent gemeenschap oefenen tussen God en je ziel. Dat is het heiligdom, dat is een heiligdom. Het heiligdom, ziende uw sterktheid en uw eer, want daar gaat de Heere zijn geheime openbaar. En of je daar nou voor in een woestijn bent, in een land dorre mat zonder water, of in een land overvloeiende van melk en honing, ja, dat maakt niet het verschil. God maakt het verschil. David's ziel, die kleefde aan God. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Want door uw goede tierenheid zouden mijn lippen u prijzen. Kijk, daar heb je het weer, ook in de Psalm 42. Dan gaat het David om de lof des Heren te vertellen. Hè? Want kijk, aan dat scheppingsdoel, daar is natuurlijk al decades is er overheen gepreekt en eigenlijk terzijde gelegd. Want in al die afgescheiden kerken, ik heb er zo'n beetje doorwandeld en dan gaat het alleen maar, ja, als het begin er maar is. En ik heb al eens gevraagd, hè, wat verstaan jullie onder dat begin? Ja, nou, als een mens dan een beetje kennis en zijn zonde krijgt en dan begint erover te wenen. Nou, ik zeg, dat is niet het begin. Het begin is Christus, hij is het begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. Dus als het geestelijke leven niet naar Christus begint, is het geen geestelijk leven. Nee, de wedergeboorte begint met Christus en het geschiet door Christus, op de stem van de Zoon van God. Houd dat vast, kinderen, want laat je niet bedriegen met al die ketterijen om ze daar. Want uw goede, David was een kind van God, hij kende de goede tierenheid des Heren, hij wist dat het... Dat Gods goede tierenheid in Christus beter was dan het tijdelijke leven. We hebben ervan gezongen. Is uw goede tierenheid, ach, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer geven. Mijn lippen zouden u prijzen. Nou, daar heb je het weer. En ik heb al gezegd, dat is in de kerken natuurlijk terzijde gelegd. Want dat, ja, allemaal arme zieltjes kweken. Hè, dat willen die dominees graag, want dan hebben ze de macht. Dan houden ze de macht. Het is allemaal hiërarchisch geworden in de kerken. Maar als je Gods lof gaat vertellen, dan gaan ze je haten. Het is mijn eigen ervaring geweest, hoor. En ik spreek het uit voor het aangezicht van God, want dan kan ik die dominees niet verdragen. Want dat zien ze als een mededinger. Dan doen ze er alles aan om je verdacht te maken en eruit te horen. Dat zijn de kerken. Daarom zegt die Rijlen. Ik ben het lang niet in alles met Rijlen eens, maar dit ben ik met hem eens. Hij zegt, hoe dichter bij de kerk, hij zegt, hoe verder van God af. Nou mensen... Dat is niet een nieuwe oudvader, dat was werkelijk een oude oudvader. Hè? Hoe dichter bij de kerk, hoe verder van God af. Nou, David was dicht bij God en was ver van de kerk. Ja, ik moet er heilig om lachen. Want ze weten tegenwoordig niet meer hoe God werkt. Nee. Ik zou ook geen ziel, een heiden die tot bekering. Ik zou hem niet naar een kerk durven sturen, want hè, dat is het intreden en afscheid. Ja. Dicht bij een kerk, in een kerk. Nou, je moet in de Nieuwtestamentische ark bevonden worden. Daar heeft God zijn kerk, want hij draagt zijn kerk in zijn middel als hart. Met die kerk is hij den hemel gevaren en hij heeft ze mede gezet in de hemel. Nou, kinderen, er komt geen kerk met een kleine kamer aan te pas. God heeft zijn vergadering. Oh ja, de Heer is in het midden van die godsvergaderingen. Ja, waar twee of drie... in mijn naam vergaderd zijn. Dat is de kerk, met een grote K. En daar hebben ze al decades iets anders van willen maken. Dat is ook in de vormen, in die kerkvormen, in al die denominaties tot uitdrukking gekomen. Maar daar weet God niet vanaf. God weet niet van een kerkdenominatie af, want in een kerkdenominatie, daar wordt kerkpolitiek bedreven. Altijd en overal. Altijd en overal. En dat is van God vervloekt, en daarom heeft de Heer die kerken verworpen. En al die... herders die daarin verkeren en die maar kerkje blijven spelen, kerkpolitiek bedrijven, want dat is het ook. Oh, als je ze dat aanzegt, ze worden zo vijandig als de pest. Nou, dat moet ook, want ik ben maar een zoogkind die zich vermaakt in het hol van een adder. Huntington zegt, uitroken die boel, uitroken. Met het woord, hoor. Niet door kracht of door geweld. Nou, je weg in punt 50 mee te nemen. Nou, uitroken met het woord. Ja, dan komen vanzelf die alles die beste er dan vanzelf uit. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Al zo zal ik u loven in mijn leven. Nou, daar is David's leven mee getekend. En ik wil niet zeggen met vallen opstaan, nee, daar is Davids leven mee getekend, want hij was de man naar Gods hart. En de man naar Gods hart, die brengt de lof des Heeren voor. Die is hersteld in die vervulde wet. Die is hersteld in de staat der rechtheid. En de staat der rechtheid, dat is een genadestaat in Christus. Niet meer zoals Adam en Eva in die staat der rechtheid hebben verkeerd. En dat was zonder zonde. Maar nu in Christus kan de kerk nooit meer afvallen. En dat is nou het eeuwige wonder, want in Christus is het verbond vast. Het verbond met Adam, dat kon worden verbroken. Het werkverbond, dat is ook verbroken. Hè? Want dat had geen vastigheid in de mens, want in de mens is geen vastheid. Maar nou in Christus, dan heb dat eeuwige vastheid. Ja, en daarom staat de regenboog niet half om de troon van God. Nee, dat is een ronde cirkel. Dat betekent de vastigheid zijns troons. De vastigheid zijns troons. Alzo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Hè? Dus daar heb je het weer. David, hè, je kan hem ook. Hij was profeet. Hè? David was geen priester, maar was wel profeet. Daarom heeft hij ook al die psalmen opgetekend door de Heilige Geest. Maar hij zou zijn handen willen opheffen om de Heere te loven. Nou was hij als een eenzame mus, zat hij daar ergens in de woestijn. Nou David, dat is niet zo'n slechte plek, want Jeremia die verlangde ernaar. Of dat ik in de woestijn mocht verkeren om gemeenschap met mijn God te oefenen. Dat is beter als te verkeren onder deze trouweloze, die trouweloze Joden die van God en zijn wet en zijn woord en zijn wet niks wilden weten. Die trouweloze hoop, zegt Jeremia. Och, dat ik mocht verkeren in de woestijn. Maar David, ja, niet onderscheiden van Jeremia, want ze waren allebei in de moederschoot wedergeboren. Hè, in zonde ontvangen, maar in de moederschoot wedergeboren. Hè, dus niet in zonde geboren, alleen in zonde ontvangen. Hè, dat is wel een onderscheid, hoor, want kijk op die Herman Faukelius, we lazen dat vanmiddag nog, hè, dat alle mensen in zonde ontvangen en geboren. Ik zeg, dat is eigenlijk toch niet waar, hè, want degene die in de moederschoot is, wel bijzonder, wedergeboren worden, die zijn alleen in zonde ontvangen. Maar die zijn niet in zonde geboren, want die zijn in Christus, komen ze ter aarde. In Christus, in de moederschoot, wedergeboren, ja. En dat kende David ook, hè, maar dat betekent natuurlijk niet, zoals Timotheus, die van jongs af aan de schrift heeft geweten, dat die mensen geen aanvechting hebben. Mens, nou, lees dan de psalmen Davids maar. En dan lees hij in het hart van de kerk met een hoofdletter, hè? Want dat geldt ook. David heeft deze psalm opgetekend om ook tot onderwijs te zijn bij God vandaan voor alle gelovigen. Hè? Want daarin kijk je de kerk in het hart, eigenlijk kijk je daar Christus in het hart. Uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen, alzo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Ja, nou, dat zijn toch dierbare lofprijzingen. En dan zit je daar maar in de woestijn, maar David, daar ben je zeer tot nut voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Want daarin heeft de kerk zich versterkt gevoeld en geweten in deze belijdenis van David. Mijn ziel zou met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Nou David, die sprak het allemaal wel uit vanuit zijn gemis, maar daar ontbreekt toch niks aan. In Christus ontbreekt er niks aan. De mens kan wel in zijn gemis verkeren. Maar als dit beleden wordt, iemand wilde dat je dat je dagelijkse belijdenis was. Als je in een land verkeert door een mat zonder water, je kan je hart nog uitzuchten naar de Heere, als een door de Vader getekend aan je voorhoofd. Die zuchten en roepen, dat is hier de praktijk van David. Dat is de praktijk van Godzaligheid. En er zal al Gods ware volk onder het kruis zich gesterkt en getroost voelen. Als ik uren gedenk op mijn levenssteden, zo pijn ik aan u in de nacht waken. Dat ging dag en nacht door. Dat leven dus geloofs gaat dag en nacht door. Ja, Gods volk die schrikt er ook wel eens van. Wat voor goddeloze dromen dat ze wel niet krijgen. Maar David zou zeggen, wat heb ik ermee te maken? In God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenwicht. O, ze kunnen de zonde niet verkleinen. Nou, dat kunnen ze niet, nee. Maar, goed verstaan, dat lichaam des doods doet niet meer ter zake. Want dat lichaam des doods, dat is door de kruising van Christus teniet gedaan. Ook al moet je het heel je leven nog meetossen, die duivel, dood, graf, hel, dat is door Christus overwonnen, hoewel ze nog bestaan. De duivel, dat is een realiteit. Het graf, de dood, het vlees, oh ja, maar het zijn overwonnen vijanden. Goed verstaan dat alleen je ziel met smeer en vettigheid verzadigd kan worden, als de inderen bij het godsverkeren niet naar beide arken, want dat was ook zo in de dagen van Noach. Die mensen hebben misschien wel op de ark gestaan, naast de ark gestaan, en zich verwonderd over dat bouwwerk. Noach heeft er 120 jaar over gedaan, maar hij heeft ook 120 jaar gepredikt, ook met zijn arbeid. En de mensen geloofden het niet. Ze geloofden het niet, hè? Want ook deze psalm die zal ook wel in die refo-kerken wel eens gepreekt worden. Maar de praktijk is er niet. De praktijk, ze weten geen eens wat een woestijn is door een matsel. Ze weten het helemaal niet meer. Ze weten nergens van. Als ik dat gadesla, als ik dat ter oren kom en ik zie hun praktijken, want het gaat nou, hè, Christus en de Belial, God en de Baal. Gij kunt niet God dienen en de man, dat is niet mogelijk. Dus, ja, het maakt toch niet uit waar je verkeerd en welke, ja, daar zij achterkomen. Die doorgaan door de hemelpoort, daar komt geen ongewassen zondaar doorheen. Dat is niet mogelijk. En als je God en de Belial hebt gediend, dan kom je daar niet doorheen. En er zal ook blijken dat je nooit door die enge poort bent getreden, dat je nooit door die enge poort bent gegaan. Dus die toetsteden, nou, daarom, hè, Gods volk kleeft aan de troon der genade, Heer, door toets gij mij gaan, doorzoek gij mij gaan, en stel mij oogmerk aan de dag, want we zijn enkel vlees. En vlees is vijandschap tegen God. Oh, als we dan onder het kruis verkeren zoals David hier verkeert, nou, dat bewaart ten eerste je voor veel zonden. Dat kan ik je vertellen, als je onder het heilige kruis verkeert, dan bewaart de Heer je voor vele zonden. En je leer je kennen, hè, als enkel vlees, dat kleven aan Christus, aan zijn gordel, aan zijn woord, ja, dat is dan wel dierbaar. En zoals David in vers 7 dat zegt, als ik uw gedenk op mijn legersteden, zo peinzen kan u in de nacht waken, overdenken, overpeinzen, mediteren. Ja, dat zijn wel eigenschappen des geloofs. Zo peinz ik aan u in de nacht waken, want gij zijt mij een hulp geweest. Een hulp staat met een hoofdletter, hè? Dus als wij het in onze taal uitspreken, ja, give me a hand, geef me even een handreiking, een hulpie. Zo wordt het niet verstaan. Nee, als de Heer hier tot hulp is, dan is hij je voorhoede en achtertocht. Dan geldt dat ik zal dragen en redden. Want de Heer doet geen half werk. Gij zijt mij een hulp geweest, zegt David, maar ik was het nog. Want het geloof heeft gaarne de oefening ervan. Het geloof heeft gaarne de troost ervan. Het geloof heeft gaarne de kracht ervan. Maar dat ook bepaalt niet de staat van een kind van God. Want die is onveranderlijk. Omdat God onveranderlijk is. Ik zal nooit herroepen wat ik ooit gesproken heb. Als ik uren gedenk op mijn legersteden, zo pijn ze kunnen u in de nacht waken, want gij zijt mij een hulp geweest. Maar de Heer is het altijd, ook al worden we het niet gewaar. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Nou, bedoelt David hier niet te zeggen dat het de Heer hem een hulp is geweest en dat het nu niet meer zo is. Nee, hij beschrijft hier dat de Heer hem altijd getrouw is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat David nou klaagt over Gods ontrouw. Nee, dat bestaat geen eens. Nee, dat bestaat geen eens. Maar hij wil van de grote daden des Heeren getuigen. En in die innerlijke, die inner cirkel van Gods gemeenschap wil hij weer verkeren. Nou, hij verkeerde erin. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Hè? Dus het is maar geen ongeloofstaal dat David hier belijdt. Nee. Die in de schuilplaats des Allerhoogste zal gezeten zijn, die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. De schaduw uw vleugelen, kinderen, dat is nou de beste schuilplaats die je maar bedenken kan. In de schuilplaats uw vleugelen. En daar moest de Heer Jezus over wenen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekes onder haar vleugels vergaderd. Maar gij hebt niet gewild. Maar de kerk die mag vrolijk zingen in de schaduw zijner vleugelen. Mijn ziel kleeft u achteraan, mijn rechterhand ondersteunt mij. En mijn ziel, dat is een aanklevend leven. Vroeger was dat veel een uitspraak van Gods volk. Een aanklevend leven. Ja, dat is een gestaltelijk leven. Dan heeft het geloofsgevoel ook een sterke werking in dat aanklevende leven. Maar de Heer neemt dat ook wel eens weg om, ik heb al vanmorgen gezegd, om opvoedkundige redenen. Want het zit hem ook niet, het geloofsgevoel dat moet waarachtig aanwezig zijn. Dat is de liefde waardoor Gods volk gedreven wordt, de liefde van Christus. Maar goed verstaan, God is getrouw, de bron van alle goed. En ook als wij niet gewaar worden, we worden geen liefde in ons hart gewaar, we worden geen geloof gewaar, nou dat zijn ook niet de voorwerpen. Ik geloof niet in geloof, ik geloof in Christus door het geloof. En als dat nou niet werkzaam is, dan betekent het niet dat de Heer nou zegt van nou is het over en uit. Nee, de Heer blijft altijd dezelfde. In hem is geen schaduw nog omkering. Daarom in de schaduw, dus allerhoogste te verkeren, ja, dan ga je ziel vrolijk zingen. Want daarin is de Heer zijn kerk een voorhoede en achtertocht. Ja, gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel van dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 63. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel begeren, opdat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Zij zullen haast in afgrond keren. Wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 63, 5 en 6 van Psalm 63.
Stand fast.
volk verkeert er altijd in. Ook al worden ze het niet gewaar, hè, maar nogmaals, dat stammelijke leven, dat gedurige aanklevende leven, dat wenst de kerk wel altijd in de beoefening te hebben. Maar als we nooit in het gemis der zaken worden gebracht, hè, dan kwijnt het geloof. Dan kwijnt het geloof, hè, want we moeten ook altijd weer opgewekt worden, omdat enkel vlees zijn. En dikwijls in de beproeving, dan moet Gods volk erkennen dat ze zo'n sterk geloof niet heeft, zoals Petrus dacht te hebben, hè, toen de Heer Jezus net voor zijn kruislijden uitsprak, zei Petrus, ik zal met u de dood in gaan. Petrus dacht dat hij een groot geloof had. Nou, in dezelfde Caiaphas kwam al openbaar en dat hij minuscuul, ja, leek al helemaal weg, want dat overgeloof, dat is wel zo gevaarlijk, dat is nog gevaarlijker als ongeloof. Ja. Overmoed, ja, dan moet je veel vallen. Als hij dat in de hand houdt, hè, dan moet je nog tot de hel toe van einde doen. Mijn ziel kleeft u achteraan, mijn rechterhand ondersteunt mij. En zoals het ook Asaf zegt, hij heeft mijn rechterhand gevat. En dat gebeurt niet door Gods linkerhand, maar door Gods rechterhand. Dat mooi is herkauwen, laat het tot u komen, omdat die prediking die moet herkauwd worden, dat woord. Gelijk de reine dieren des velds. En dan zei je net met David ook je pad stempelen, hè, want dat is voor God leven. Dat is voor God leven. Wat is nou, hè, als Gods volk in het pad van Gods geboden wandelt? Wat is dat nou? Is dat de wet erbij nemen om die te doen en dankbaarheid nemen? Nee, absoluut niet. Dat is de voetstappen van Christus drukken. Dan loop je in het pad van Gods geboden. Dat kun je wel vertellen. Want in Christus, de wet is in Christus. En dan ga je je pad stempelen. En dat betekent dat je met David en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen om zijn lof te vertellen. Want dat is echt de begeerte. Dat is niet, en dat stopt niet bij de begeerte. Dat brengt de Heer ook in vervulling, hè? Mijn beker is overvloeiende. Maar waarom neemt de Heer dat nou geregeld weer terug? Dat je zegt van, heb ik toch zo geroemd in God? Ik roem in God, ik prijs het vader woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord en nou kan ik geen woord meer uitbrengen. Weet je waarom, volk? Ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. Want de Heer is jaloers God, hè? Dat was toen nog een vraag over. Een ijverig God, dat is hetzelfde. Een ijverig God, hij ijvert voor zijn eer. En de kerk ijvert ook voor Gods eer, maar je moet me goed denken dat we Christus daarin nooit overtreffen. Nee, want hij was de volleinder dus geloofs. Er hoeft maar een blad te ritselen. Nou mensen, daarom, hè, die David, ja, die had het geleerd, die had het geleerd. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Ja, hij zegt, hou hooggelovigen van alle tijden en plaatsen. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Denk er goed om, hoor. Denk er goed om. Want zo sterk ben ik niet. Ik lijk wel een oorlogsheld. Ja, als de Heer me aanhoort, dan mag je wel uitkijken. Die kreten en die pleten van David, nou, dat waren mannen des geloofs. Die stapten vol heldenmoed toen David vroeg, wie zal mij water geven uit Bethlehems bormput? En toen gingen die kreten en die pleten, die drie helden van David, die braken dwars door het leger heen. Nou mensen, dat is helemaal weg in onze dag. Ik zeg niet weg, maar niet in die Reformkerk, hoor. Nou, absoluut niet. Die stellen zich slap aan. Die kennen niet die zwakke schreden van David, hoor. Denk er maar goed om, want dat is allemaal ballonnenpraat. Ballonnenprediker, ballonnenpraat. Daar zit geen kracht in, want ze kunnen God dienen en de mammon. En er wordt dan ook niet publiek tegen de roepende zonde van land en volk, kerk, land en volk. Daar hoor je geen enkele dominee, dus het zijn geen krachten van God. Dat staat vast om Gods woord leert ons totaal andere dingen. Ze zijn de vrijmaakplicht overgroeid. En als je ze daarmee confronteert, nou mensen, dan barst er aan alle kanten de adders eruit. Dus dat zijn geen knechten van God, want die zouden zich dan vervoegen bij Gods volk, met hem, bij Gods volk, buiten het belegerplaats. Maar dat haten ze. Met een wrevelige haat. En de Heer zal dat bezoeken en nog zwaarder bezoeken. Maar ze geloven dat ze het gelijk aan hun kant hebben, omdat God hen gezonden heeft en kracht der dwaling. Dus dan ga je de leugen geloven als de waarheid en de waarheid en de leugen.
En werkelijk hoor, dan kan je geen, dan kan je de waarheid niet meer van de leugen onderscheiden. Het kwaad ga je goed praten, het goede kwaad. Dan ga je de goddeloze rechtvaardigen en de rechtvaardigen verdoemen. Nou, dat is de praktijk van de kerk met een kleine k. In hier in het Westen. Als je dat niet ziet, ga je het nooit meer zien. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Nou David, hoe kun je dat nog toch zeggen? Je wenst toch geen ziel? Nee, ik heb hun dodelijke dag niet begeerd. Maar, goed verstaan, David sprak door de Heilige Geest, door de Geest van Christus. Zoals Paulus het ook zegt, Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaad gedaan. De Heere vergelde hem naar zijn werk. Je moet nou echt niet denken dat nou alles in het kader ligt zoals Stefanus uitsprak. Heere, rekenen deze zonde niet toe. Nou, dat kan elk kind van God wel belijden. Hè, als het erop aankomt. Maar dit loopt over Gods eer, want zonde David na zijn koningschap. En David was de gezalfde des Heeren. Dat is een doodzonde. Weet je wat Saul deed? Dat waren doodzonden. En hij zal een storten door het geweld. De zwaarste zullen de vossen ten deel worden. Nou, hoe is met Saul afgelopen? Hij viel zijn eigen zwaard op de hoogte van Gilboa. Dus zo is het nou met die snoever Saul afgelopen. En David had hem nog in het leven gespaard toen hij daar een slip van zijn mantel afsneed met zijn zwaard. Stond David daar op die hoogte tot Saul te roepen. Ik had u ook kunnen doden, maar mijn ziel heb ik niet begeerd. Nee, daar heb je Gods volk, hè? Die begeren niemands dodelijke dag. Maar als het over de ere Gods loopt, want hier, voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterktheid en uw eer. Dus David sprak bij God vandaan over de ere Gods. Dit hele psalm loopt over de ere Gods. En dan moet je rekenen, door de geest van Christus, hè, spreken ze ook deze oordeel uit, maar deze die mijn ziel zoeken. Weet je wat dat betekent? Deze die Christus in mij kruisigen, dat zegt David hier, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards en ze zullen de vorsten ten deel worden. Ja, dat betekent ze zullen voor het wild gedierte geworpen worden op het vlakke des velds. Dat betekent dan dat het wilde gedierte hun dode lichamen zullen opeten. Hè, gelijk ook gesproken wordt van die bakker. Die schenker en die bakker, hè, maar die bakker, ja, dat is ook zo'n huichelaar. Hè, want die wachtte met eerst net zoals van de staai. Hè. Die wacht nou met de vaccinatie totdat hij zijn medemens in de deeltje stortte en dan doet hij het niet te laf. Het is ook zo'n bakker. Hij wacht het af. Hij wil eerst het lot van anderen afwachten en als het dan goed afloopt, hè, dan, nou het loopt niet goed af. Nee, maar kijk, daar heb je nou de huichelaars. Die Mike Pence, die zat zijn eigen op. En die werd ook gevaccineerd, maar het was allemaal, dus allemaal vals, allemaal fake. Weet je, daar kunnen ze gerust op touw zetten, want de massa ziet het toch niet. De massa gelooft nog steeds hè, dat 9-11, die Twin Towers, hè, dat de vliegtuigen ingevlogen zijn. Mensen. Wat een toverij. En ook al die aanslagen in Amerika, er zijn vele aanslagen geweest, al geen enkele dood is gevallen. Nou weer zo'n mega-explosie. In dat Nashville, nou, hè, jullie hebben toch allemaal de Nashville-verklaring ondertekend, dominees. En nou gooit God er een bom op. Ja, dat was een fabriek waar dat hydrochlorofiel werd gemaakt. En daar is geen explosie, er is al een explosie geweest, maar niet door een of andere kortsluiting of zo. Nee. Weet je wat dat bleek? Er is een missel, een raket op afgeschoten. Dan zijn ze, nou, daar zijn ook beelden van, dat komt toch altijd openbaar. Je moet denken, er is een hevige innerlijke strijd in de Amerika gaande tussen de CIA, FBI en Donald Trump. Nou, Donald Trump, je mocht wensen dat je eigen op God kon beroepen. Zoals David deed in deze psalm, want dan zou het goed met je aflopen. Dan zou het goed met je aflopen en dan bedoel ik dan in geestelijke zin, want kijk... Die mega fraude, dat is natuurlijk wel, hè, er zijn bewijzen om te over. Maar ja, Trump die make America great again. Ja, ja. Maak God met mij groot. President, ja, doe als Orban. Stel die christelijke wetten weer in, opdat al die kinderen weer zouden worden onderwezen in de wegen des Heeren, in het woord des Heeren. Nou, die, voor die Orban, die zegt heel dat referendum beschaamd. Die Orban... Die zal opstaan in de dag der dagen om al die reformdominees te veroordelen. hun hebben de Sodom en Gemie, hebben ze de hand gereikt. Sodom en Gomorra. Maar dat kent die Orban niet. Nee, die Orban zegt, wij zijn een christelijk land. En ik zeg dat Eurobabelbeest, de wacht aan. Dat komt niet over onze grenzen. Wij zijn een christelijk land en die man die beroept zich op God. En op zijn woord. Nou, mensen, de Heer werkt nog wat dat betreft. Al was het alleen maar in uitwendige zin. Niet dat Gods volk daarmee tevreden is. Hè, dat uw koninkrijk komen, dat uw koninkrijk worden uitgebreid. Maar David weet ook te strijden tegen die vijanden van Gods koninkrijk. Die strijden tegen God en zijn gezalfde koning. En dan profeteert hij hoe het daarmee af zal lopen. En dat is een profetie voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Ja, dat ook de Heere, die vijanden, want het zijn zijn vijanden, zal storten van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Hè. Zo is het ook met koning Saul afgelopen. Maar de koning, dat is David, de koning zal zich in God verblijden, een iegelijk die bij hem zweert. Zweert niet, hè, nog bij God, nog bij de mensen, maar dat betekent natuurlijk niet dat dit zweren, dat zweren is zoals dat bedoeld wordt, nee. Die bij hem zweert, dat is eigenlijk een uitdrukking. Een zweren bij, hè, ik heb wel eens een man horen zeggen, ik zweer bij de Eskines. Dat betekent natuurlijk niet dat hij zijn hand opstak en die eet aflaat. Nee, maar dat is een wijze van uitdrukking. Nou, hij zegt, ik zweer bij Gods woord. Ja, ze zegt, dat zegt de hele wereld. Ik zeg, nou, dan moet je je Bijbel verbranden. Dan moet je je Bijbel verbranden. Nee, ja, wat een afgelderij praten, maar die God vrezen, die zweren bij God. He, dus dat betekent, hun hart is aan God geklonken. Aan zijn leer geklonken, aan zijn woord geklonken. En die zal zich beroemen. Die zal zich in God beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. He. Dus ook Gods volk, he, die mag roemen dat de Heere hen wel eens de overhand geeft. En gaan de gat en bende zal hem aanvallen. Maar dat is niet alles. Als het daarin zou eindigen, dan zou het voor God eeuwig verkeerd zijn afgelopen. Nee, de Heere zegt er wat achteraan. Maar hij die zal er aanvallen in het einde. He, dus de eindoverwinning is Godes. En God mocht daarin delen in die eindoverwinning. Want in hem is de kerk meer dan overwinnaar. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen. Want op de mond der leugensprekers zal gestopt worden. En dat wensen die huurlingen, die zijn er altijd op uit om Gods getuigen de mond te snoeren. Ik heb pas nog gehoord dat er zo'n dominee tegen een broeder zei, ga maar door totdat je mond gestopt wordt. Wat een bittere, barstende vijandschap. Tegen Christus hoor. En dat zijn die dominees hè, die zogenaamd Christus spreken. Maar ze zijn niet in Christus, dat kan ik je wel vertellen. Want als je zulke barstende doodzonde uitspreekt, dan weet God je wel te vinden. Dan heb je je laatste benauwdheid nog niet gehad. Ik zeg tegen die broeder, die man die heeft zijn eigen oordeel uitgesproken. Ja, wij hebben zijn dodelijke dag niet begeerd. Maar ze begeren het zelf. Hè? Want David zegt, men zal hen storten door het geweld des zwaard. Ze zullen de vorsten ten deel worden. Ja, want God laat echt niet mensen spotten. Hoor. Je moet nou echt niet denken dat God met zijn geroepen partijen was zol. Nou, de mond de leugenspreker zal gestopt worden. Daar staat God voor in. Daar staat Christus met zijn voorbinding voor in. En daar staat Christus die de ere Gods op het hoogst hebt verhoogd en verheerlijkt. Die staat er voorin, hè, want dat behoort ook tot een wezenlijke troost dat alle goddelozen zullen verdoemd worden. Dat is een wezenlijke troost in het kader van die enige troost bij de leden sterven. Hè. Hoewel, ja, met Mozes dat al het volk des Heeren profeten waren. Oh ja, Gods volk zijn vredestichters, maar niet ten koste van die goddelijke van Christus. Niet ten koste van de gerechtigheid en niet ten koste van de waarheid. Nou, dan hebben ze liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Want de wereld is overspoeld met valsheid. Met leugen en bedrog. Kerkpolitiek. Je hoeft echt niet naar die overheden te kijken. Want de kerk zijn ermee doorzeefd met kerkpolitiek. En kerkpolitiek is van God vervloekt. Dan zijn je oogmerken niet zuiver. We hebben u gepredikt dat de oogmerken van die wijzen uit het oosten, die waren zuiver. In Christus waren ze zuiver. Die mensen hebben geen verkeerde oogmerken gehad. Ze hebben geen zelfbedoelingen gehad. Nou, absoluut niet. Dat waren kinderen des Allerhoogste Gods. Die wijzen uit het oosten. Die zijn om Christus wil te waars geworden. En die hebben zich met David in God verblijd. Die hebben gezongen in God verblijd en aan hem gewijd. Hebben ze de psalmen, dan moet je maar rekenen. Op de terugweg hebben ze die psalmen Davids gezongen. Dan moet je maar rekenen, echt waar. Dat geloof ik heilig. De psalmen Davids gezongen dwars door die woestijn des levens. Ja, en we werden ze gesterkt door de belijdenis Davids. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. In een land dormat zonder water. Maar, weet je hoe de terugkeer van die wijze uit het oosten was? Net als die Moorman die zijn weg terugreisde naar het land der Mooren met blijdschap. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Ja, want hij had het levende kind in zijn hart. En hij zag Filippus niet meer. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo zijn die wijzen uit het oosten, die zijn als dwazen teruggereisd met de wijsheid Gods in hun hart. Ja, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, tot tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. De mond der leugensprekers zal gestopt worden, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Heere, gij hebt ons weer door en uit geholpen, maar dat we, net als David, uw grote naam mogen loven en prijzen, dat is gesepareerd. De mond der leugensprekers zal gestopt worden, dat hoort bij dat loven en prijzen. Dat leert gij uw kerk. Want ze hebben liever een heilige oorlog als een valse vrede. Omdat ze gebakerd, geleerd, geoefend worden door die vredevorst, die hun vingeren bereidt ten oorlog. Die heilige oorlog, die wettige strijd des geloofs. Heren, mochten we daarin geoefend worden en blijven. Gesterkt in het allerheiligste geloof. U achteraan klevend, om Jezus willen ademen. Gemeente nog zingen van het laatste vers van Psalm 63. Want hoe het gaat, de loge mond zal nimmer strafloos zegepralen. God stelt de boosheid perk en palen. De loge sprekers gaan te grond. Het zevende zangvers van Psalm 63. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.